Vrienden, op dat stukje wat u voorgelezen is, is nog wel even van tevoren iets te noemen, dat de koning Ahasveros in dat grote rijk van hem op die nacht de slaap niet kon vatten en hij een van zijn dienaren geroepen heeft om de kronieken voor te lezen. Dat zijn eigenlijk de geschriften, die kronieken, wat er allemaal gebeurd is. Een soort, wat wij ook kennen als in de Bijbel de kronieken, hè? Wat er geschreven staat, wat is er allemaal gebeurd in dat land. En toen kwamen ze bij een stukje wat, bij God is niet toevallig, hè. Kwamen ze precies bij dat stukje van dat Mordechai, die man, had verijdeld dat de koning omgekomen was door twee boze mensen in dat rijk. En dat had hij dus verteld en verijdeld. En de koning zegt, heb die man, die Mordechai, dan iets voor eer ontvangen of een beloning ontvangen? En de dienaren zeiden nee, helemaal niets. Dus de koning dacht na. Maar Haman ook. Haman had een geweldig plan. Haman dacht alle Joden uit te roeien. En dat is nogal wat. Alle Joden op één dag. En dat was verzegeld met de ring van de koning. Verzegeld. De wet van de Mede en Persen in die tijd, dat was onveranderlijke kracht. Het moest gebeuren. Zo'n zegelring met zo'n merk erop. En die brieven waren door het hele land, de bedoeling was die brieven door het hele land te sturen en op één dag alle Joden te doden. Wat een gebeurtenis. Het is, de Haman is een zoon van Agag, de Amalekiet. De Amalekieten hebben Israël in de woestijn in de rug aangevallen. En om die te overwinnen, die boze machten, om die boze machten van Amalek die er nu nog zijn en die boze geesten te overwinnen, was er gebed. Toen in de woestijn met die staf omhoog met Mozes en hij doet die staf, zijn staf, naar God omhoog en dan had Israël de overhand over de Amalekieten, maar soms werd hij moe, zakte de staf wat naar beneden. En de Amalekieten begonnen weer te winnen. En toen zijn daar Aaron en Hur, de ondersteuners onder zijn ellebogen, en de staf bleef omhoog. De overwinning over de boze macht is door het gebed. Zo, laten we het niet vergeten, ook nu nog. Dat zie je ook in Ziklag. Waar David ook door de Amalekieten, toen ze weg waren en die vrouwen en kinderen weggevoerd waren, God gingen aanroepen. En God bracht ze weer terug. En dat zien we eigenlijk ook hier, wat er gebeurd is. Toen de plan van Haman zo'n beetje uitkwam en Mordechai dat ook wist. En hij had maar een zak bekleed, een as op zijn hoofd, daar aan de poort van de koning zat, kwam ook Esther dat te weten. En toen heb Mordechai gezegd, als jij niet tot de koning gaat, dan kom jij in je vaders huis om. Want een geloof heb die Mordechai gehad. Maar God zal een andere verlossing geven dan zonder jou. En dat was natuurlijk heel spannend voor Esther. En voor Mordechai ook. Want ze mocht niet zomaar tot de koning gaan. De gouden scepter moest toegereikt worden in dat gebied en in die tijd toen. Anders zou ze zomaar gedood worden. En toen heb ook, nadat ze het wisten, en dat plan van Haman dat alle Joden gedood moesten worden, op de maand Adar, zo'n 12 maanden later, een heel plan gemaakt, de Amalekiet, waar Mordechai dus staande bleef om voor die Haman te knielen, is hij zo woedend geworden om alle Joden af te maken. Die geest is er nog. Dan kan je voor de Joden zijn of er tegen, ik ben er niet tegen. Waarom niet? Omdat de Joden bij het volk van God horen en dat God de Joden altijd beschermt. Maar hun daden, ik laat het maar aan God over wat ze doen,
ja,
toch?
Ja, amen.
Ja, maar laat het dat in Gods handen. Ja. Dus ik heb dat opgemerkt toen ze weggevoerd waren naar Babel en andere plekken. Het was natuurlijk om hun zonde, door de afgoderij. Ja. God was vertorend, zelfs is de tempel verwoest. Maar God zegt dan, ze hebben het wel verdiend, maar wee hen die dat doen. Staat in de schrift, hè? Wee hen die het Joodse volk aanvalt. Het is een theocratisch, het is een regering in principe. Een godsregering over Israël geweest van vroege jaren af. Want daarom was de Heer ook toch wat vertorend dat Saul als koning gekozen werd en niet hij. Maar goed, al die geschiedenissen en al die dingen. En ik zei u al, die overwinning over die boze macht was en is nog steeds door het gebed. Want toen Esther tot de koning ging en naar de koning toe wilde gaan en heel spannend, toen hebben ze 3 dagen vast uitgeroepen. Jullie moeten 3 dagen niet eten, niet drinken, God aanroepen over die boze machten, dat we de overwinning zullen hebben. 3 dagen, hè? Dat zie je ook bij Paulus, hè? 3 dagen was hij blind. Zo die 3 dagen, na de 3e dag, er kwam licht. En dat gebeurde hier eigenlijk ook, want ze kregen toch moed, wat gebeurde er? De koning die dus op die nacht, wat ik u net noemde, wat u net een stukje van is voorgelezen, de koning die dus niet kon slapen en die kronieken voorgelezen krijgt, gaat zien dat iemand hem gered heeft, Mordechai. En hij hoort gestommel in de gang van het paleis en hij zegt, wie is daar? Roep hem naar binnen. En daar staat Haman gereed om weer naar de koning te gaan, om met de koning te gaan delen dat hij een galg opgericht heeft van 20 ellen, van zoveel ellen, dus ongeveer 20, 25 meter hoog. En dat Mordechai dan aan opgehangen moest worden. Dat was zijn plan. Zo komt hij eigenlijk naar dat koninklijke paleis toe. En de koning zegt, wie staat er in de voorhof? En de dienaren gaan hem halen. En dan zie je plotseling totale omwenteling. De kracht van het gebed van de Joden, van Esther en van Mordechai en van de anderen. Want de koning zegt, wat zal men die man doen? In wie's eer de koning een welbehagen heeft. Wat zal men die... En Haman denkt, dat is natuurlijk voor mij. God ga, de koning gaat mij eren. En hij zegt, ik sta geloof ik in het 9e vers, dat is u niet voorgelezen. En daar staat, en dan moet men... even kijken hoor. Daarom zei Haman tegen de koning, voor de man aan wie de koning behaagt, eer te bewijzen, moet men het koninklijke gewaad brengen, dat de koning gewoon is zelf te dragen, het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden, en laat een koninklijke diadeem op zijn hoofd gezet worden, en dan moet men dat gewaad en dat paard in de handen geven van iemand uit de vorsten van de koning en de edelen. En dan moet men met men wie het koning behaagt, eer te bewijzen, hiermee kleden en op het paard doen rijden over het plein van de stad en voor hem uitroepen. Zo wordt gedaan met de man aan wie de koning behaagt eer te bewijzen. En de koning zegt tegen Haman, prima, doe dit aan Mordechai. Zo. Doe dit aan Mordechai. Die wordt daar gekleed met een koninklijke mantel. Die wordt dan op dat prachtige paard van Ahasveros gezet met een kroon op zijn hoofd. En die boze Haman, de Agagiet, een Amalekiet, wat moet hij doen? Hij moet dat paard begeleiden en roepen, zo zal men die man doen in wie de koning een welbehagen heeft. Wat een omslag plotseling. Wat een verering. Wat een verhoring op het gebed. Geweldig eigenlijk. Er is toen bij het Joodse volk toch moed gekomen. Moed. Hoe zal het aflopen? Zal dit echt onze ondergang zijn? Maar kijk, Mordechai had al in het geloof gezegd, er komt verlossing. Weet u waarom? Nou, de Heer Jezus was nu niet eens geboren. Had God toch beloofd. Zijn zoon uit Maria, geboren door de Heilige Geest, de eeuwige Zoon van God. Wat ook heel bijzonder is, hebben we het vorige keer genoemd, misschien even voor de anderen. Waar Saul Agag liet leven en dat kost hem zijn ambt, als u de geschiedenis kent. Samuel hakt dan wel Agag in stukken, de Amalekiete koning. Staat Mordechai, ook uit de stam van Kis en de Benjamin, dus familie eigenlijk van Saul, bleef hij staan tegenover Amalek. Knielde niet. Boog niet voor Haman. De toren werd groot en boos en woedend van die man. Dus eigenlijk, dat zie je gewoon terug. Ook nu. Bij mensen die christenen, joden haten. Je kan het wel antisemitisme noemen. Maar antisemitisme is niet in de eerste plaats tegen de joden. Of tegen christenen. Nou ja, het is natuurlijk in de eerste plaats tegen joden. Maar dat wordt ermee bedoeld. Maar het is in de eerste plaats tegen God. Tegen Gods plannen. Dus Amalek had een plan. En God heeft ook een plan. Heel bijzonder is het altijd in de geschiedenissen van God. Dat hij soms op het uiterste, tot het laatste moment wacht. Dat zie je ook bij de Rode Zee. Zegt dat ze voorttrekken. Hè? Die zee was er toch. Maar plotseling is daar een pad. Op het laatste moment. Daar moeten we rekening mee houden in de eindtijd waarin we leven. Dat we vertrouwen op de naam van God. En al is het moeilijk, dan denk ik, het loopt helemaal fout. God kan zomaar een hele draai geven aan heel de geschiedenis. Er staat zelfs dat hij de tijd verkorten kan. Om de uitverkorene wil. God is zo machtig. Hij staat boven alle wetten. En toch heeft hij de wetten gehouden voor ons. Hij is de koning der koningen, de almachtige. Hij spreekt en het is een gebied en het staat er. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Het is niet toevallig dat die koning dat stukje leest van Mordechai. In de kronieken, dat heeft God bestuurd. Het is niet toevallig dat God ook die hoogmoed van Haman gebruikt. Zo en zo moet je doen. En dat Mordechai geëerd wordt. In plaats van aan de galg op het paard van de koning. En nog wel iets begeleid door Haman, die hen allemaal wilde doden. Want hij had gezegd, die Haman, hij had gezegd, het is maar niet genoeg om alleen Haman te doden. Dat hele volk van de Joden moet uitgeroeid worden. Want een haat kan er zijn in het hart van mensen. Nou, zo gaat dan Haman na die rit door de stad Susan met Mordechai naar huis. Er staat bij dat hij zijn hoofd bedekt van schaamte. Dan komt hij thuis. Bij zijn vrouw Ceres, hij heeft haar wijze, hij heeft natuurlijk een heel team van mensen rond zich heen om allerlei goede dingen te gaan zeggen, voor hem natuurlijk. En hij vertelt wat er gebeurd is. Dat hij met dat paard door de stad moest rijden en heeft moeten roepen. Alzo zal men die man doen, notabene die Jood, hij is helemaal confuus, hij weet niet meer hoe dat nu verder. En zijn vrouw Zeres zegt dit. Als die Mordechai een Jood is waarvoor jij bent begonnen te vallen, kan je niet tegen hem bestaan. Ik denk dit, met die regel die daar staat, wat hebben we niet gelezen. Ik denk dit, dat ze toen hebben nagedacht. Als je je opmaakt tegen het Joodse volk, gaat God van hen voor tegen jou strijden.
Amen. Amen.
Dat gebeurde. Ja. Ik denk dat ze dat plotseling voor ogen hebben gezien. En ook hebben geweten in de geschiedenissen hoe God hen door de Rode Zee verlost heeft. Ja. Hoe Amalek ook verloren heeft. En je zou denken, die boze geesten en die boze machten, hè? Als je erover nadenkt, hebben wij er nou nog mee te maken? Het lijkt wel een duivels, een satanisch patroon. Dat de boze macht en de demonen zomaar in die mensen varen om allemaal die haattoestanden uit te voeren. Zou je toch zeggen, de Heer Jezus heeft toch op Golgotha de kop van de Satan vermorzeld na zijn belofte. Na Genesis 3 vers 15, waar hij gezegd heeft, u zaad en haar zaad, het zal u de kop vermorzelen. Gij zult de versenen vermorzelen. En Jezus heeft het echt gedaan. Die heeft niet alleen Mordechai in stand gaan houden. Maar Jezus Christus helemaal in de woestijn tegenover de duivel. Tot 3 keer toe werd hij eigenlijk aangevallen om te buigen voor de Satan. Hij deed het niet. En Jezus is toen aan het kruis gegaan. Weet u voor wie? Voor u. Voor ons toch?
Ja, amen.
Hij ging aan het kruis voor ons toch?
Ja.
Omdat wij zelf niet kunnen betalen toch? Omdat wij een schuld hebben tegen God. Ja, en zo is wel de kop van de Satan vermorzeld. Maar je vraagt je dan wel af, waarom hebben we dan nog met al die aanvallen te doen? Is dat dan niet helemaal weg? Nee, dat is nog niet helemaal weg. Maar daarom zei ik u al in het begin van de dienst. God heeft het zo bedoeld en zo gelaten tot nog toe. Die machten, zijn kop vermorzeld van de Satan. Maar wij hebben maar tot God te gaan en te roepen. In nood, in goede en slechte tijden. Daar is overwinning. 3 dagen vasten van Esther met de familie. De staf van Mozes omhoog in het gebed. De overwinning over de boze machten van Amalek. Nog steeds is het aan de hand. Nou, zo is dan die, dan vervolgen wij met de overdenking van wat er gebeurt in hoofdstuk 7. Er was dus ook al door Esther bij de koning aangevraagd om een maaltijd met hem te houden en dat ook Haman uitgenodigd zou worden. En terwijl hij dan dat hele verhaal met zijn vrouw vertelt, Zeres, en al die anderen er rondomheen, waar ze zeggen, je kan nooit bestaan tegenover Mordechai als dat een Jood is. Je zal zeker voor hem vallen. Nou, weet u, dat moet ik even zeggen voor de mensen die nu op vakantie zijn. Wij hebben onder ons mensen uit Syrië, uit Irak, Chaldeese taal, de Arameese taal gesproken vroeger. Die weten veel meer van dat die aanvallen en die hebben moeten vluchten om hun geloof. Die zitten hier in de banken bij ons. Die weten precies hoe het zit. In de islamwereld, u uit de Turkije. Wij weten er niet zoveel van af. Als je dat meemaakt, persoonlijk meemaakt.
Ja, ja, ja.
Dus je familie helemaal uitgestoten wordt. Daarom zei ook een van de broeders uit Irak, die er nu niet is, de zoon van jullie. Hij zei, ja, de naïviteit in deze Europese landen is zo groot. Want ze denken, nou ja, de Joden. Maar de volgende zijn de christenen aan de beurt. En de mensen zien het niet. Want dat hebben ze meegemaakt in Irak, in Syrië, overal. Het is nog steeds aan de hand. Kijk, u knikt daarbij, u weet het. Jullie hebben een hele weg moeten maken, vluchten. Turkije, Tunesië, Engeland, nu bent u hier. Ja, ziet u, het is nog steeds aan de hand. Maar waarom dan? Omdat wij de Heere aanroepen. Hem verwachten. Hem liefhebben. Op hem vertrouwen. Zo zien we dan ook deze geschiedenis van het boek Esther, waar we toch wat snel doorheen gaan, dat toen de koning met Haman gekomen was om met Esther te drinken, dus is een feestmaal gemaakt, wordt Haman er snel bij geroepen. Je moet gelijk snel komen, want je bent uitgenodigd bij dat feest. En de koning vraagt aan Esther, wat is je verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk. De gouden scepter was al toegereikt. Ze had toegang tot God. Nou, als je dat een beetje vergelijken wil, ik wil niet allegorisch spreken, maar ik dacht er een beetje aan, sommigen hebben dat wel gedaan, maar eigenlijk om tot God de Vader, de almachtige koning te komen, weet u dat? Hoe moet dat? Dat zegt Jezus. Niemand kom tot de Vader dan door mij. Heel veel mensen die niet in de Heer Jezus geloven, maar wel in God, ook het Joodse volk, velen van het Joodse volk, die roepen God aan. Maar wij mogen God aanroepen in de naam van Jezus Christus.
Amen.
De Zoon van God.
Ja.
Daar blijven we toch nog bij. Dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij opgestaan is uit de dood, alstublieft. Dat dat onze kracht is. Dat Hij mens geworden is. Hoe geweldig is dat niet? Dat Hij al onze zorgen, problemen, moeite, verdriet ook van het Joodse volk kent. En wegen in zijn plan hebt die wij niet kunnen doorgronden. Zomaar een oplossing. Zomaar gered. U niet? Ik vaak wel. Vanmorgen zei nog iemand, zag ik best wel wonderlijk. We hebben vaak, zaten we wel eens te kijken, is er wel iemand voor de muziek? Is er wel iemand voor het geluid of voor de beamer? Iedere keer was er wel iemand en plotseling is ook Emiel weer gekomen. Ik denk dat hij vast weer, als hij even tijd hebt, weer mee gaat doen om ons te helpen. Want we moeten altijd hier alles opbouwen. God heeft zo voor ons gezorgd hier. Onvoorstelbaar. Ja, echt waar. Even voor de oude kerkse mensen en anderen. Want jullie waren 50 jaar getrouwd, of? Oh, u bent 80 geworden, bent ouder dan ik nog. Kijk eens aan. Ja, gefeliciteerd ook. Hè. Ja. Maar de mensen even vertellen dat wij wilden in de tijd van de corona, waar er dus een avondklok was, moest je om 9 uur thuis zijn. En op de vrijdagavond hebben wij op de Goede Vrijdag altijd avondmaal gevierd hier met de gemeente. Maar wij moeten hier de kerk opbouwen, we kunnen niet voor 7 hier in en dan moet je om 9 uur thuis zijn. Dus ja, we kunnen dan geen avondmaal vieren. En toen zei ik tegen de gemeente op de zondag daarvoor, ik heb vroeger een belofte gehad van de Heere, de Ramanebiots zullen je dienen. En die Ramanebiots, Nebiot is een kleinzoon van Abraham en die hebben een hele grote kudde. Als God het nodig hebt, gebruik je dat. Ik zeg, als God het wil, wordt de klok verzet. Dat zijn baden we zondag. En toen kijk ik maandag, dinsdag, gebeurde niks. En woensdag ging de klok naar 10 uur. We hebben avondmaal gevierd hier. Ze zeiden, ja, dat is gedaan voor de islam. Nee, wij hebben hier als klein groepje daarvoor gebeden. God verhoort ook kleine groepjes, hoor. Een enig persoon verhoort Hij nog. Ja, we hebben het zo gezien. Prijs de Heer. Zo zal God ook voor het Joodse volk zorgen. Zijn ze altijd in orde? Hebben we er niks tegen te zeggen? Nou, ik laat het voor God. Laat Hij maar over hen oordelen. Want het staat ook geschreven. En dat had ik nog gevonden bij Biliam. Biliam heeft ook iets gezegd over Amalek. En Biliam, u weet dat Biliam, die toen dat volk van Israël door de woestijn reisde, was daar een koning Balak. En die koning Balak, die wilde dat volk van Israël vervloeken. Hij denkt, als ik oorlog ga voeren, verlies ik het. Maar als ik het vervloekt, wie weet dat ze dan weggevaagd worden. Ook zo iemand. En Biliam wordt geroepen, zo'n profeet. En iedere keer op de bergen gaat hij dat volk van God toch zegenen. Maar dan zegt hij op een bepaald moment, de koning Israël zal boven Agag, dus de Amalekiet, verheven worden en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. Zo wie u zegent, dus wie Israël zegent, die zij gezegend. En wie Israël vloekt, die is vervloekt. Mordechai en het Joodse volk, alhoewel ze vaak fout gaan, staan onder een hoge bescherming van God. U ook. Als u een kind van God bent, staat u ook onder een hoge bescherming van Jezus Christus. Want Hij heeft zelf gezegd, leest u het maar in het gebed, wat Hij gedaan heeft, in Johannes 17. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Als u in zijn handen gegraveerd staat, door het geloof in zijn bloed, heb u dezelfde bescherming als de Joden. Kan best heel moeilijk worden. Maar u hebt een eeuwige bescherming, want uw ziel heeft hij gezegd, zal hij bewaren. En er kan van alles gebeuren en christenen worden gedood. Maar Jezus weet het. Hij laat de dingen gebeuren, maar dadelijk is er voor die boze machten, als zij zich niet bekeren, een verschrikkelijke afrekening. Ja. Nou, Haman is gekomen bij de koning. En Esther gaat het woord uitspreken naar de koning toe en zegt... Toen antwoordde de koning Esther en zei, als ik genade in uw ogen, o koning Ahasveros, gevonden heb, en als het de koning goed dunkt dat men dan mijn vraag, mijn leven zal geven, en op mijn verzoek het leven van mijn volk. Ze zegt erbij, want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen. Hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden. Dus dat gebeurde toen, daar zomaar in die koninklijke zaal. En zij vraagt, als het de koning goeddunkt, geef dan mij mijn leven. En van mijn volk. Want wij zijn verkocht. Bent u ook verkocht? Paulus zegt het in de Romeinenbrief. Hij zegt het, maar ik ben verkocht onder de zonde. Verkocht door, zo zegt de schrift het ook wel, moedwillige ongehoorzaamheid aan de Satan verkocht. Het paradijs, toch? Kent u de schrift? Bent u christen? Onderzoek de schriften. Ja, verkocht onder de zonde. Dus de zonde heeft macht. Weet u wat Jezus gezegd heeft over de Satan? Hij heeft gezegd dat de Satan is de overste van deze wereld. En daar leven wij dus in. Hij is de overste, dat kunt u lezen in het boek van de Evangelie van Johannes. Hè? Ik had het nog ergens opgeschreven. Johannes 14, vers 30, dacht ik. Ja. Of op een andere plaats. Nou, in ieder geval, het staat in Johannes. Maar hij is de overste van de wereld. En wat zegt nu de schrift? Wat overwint de wereld? Ons geloof. En dat geloof heeft een voorwerp. En dat voorwerp is Jezus. En als we het van hem verwachten, dat hoef je niet alleen voor jezelf te doen. Ben je christen? Dan ben je toch ook voor je kinderen. Als je 80 jaar geworden bent samen, dan neem je ze mee naar het huis van God. En dan wil je allemaal tot ze bij de Heer komen, toch? Dat is de oproep van die ouders, dat hebben wij ook. En zo zitten hier ook zoveel oudere mensen die daar soms mee tobben, omdat ze weggelopen zijn. En niet willen, mag u hier nog bijkomen, gaan we samen nadenken wie God is. Hoe groot hij is. Wat een beschermer hij is. Wat een liefde dat hij uitdraagt. Ik heb u, even voor de anderen dan, wij staan dus onder de wet. Wij moeten de heilige wet volbrengen. Nou, dat gaat nooit lukken. Maar er komt nog iets bij, hè. Stel, de Joden denken dat ze heel ver komen, maar je moet die wet eigenlijk ook uit, of eigenlijk totaal uit liefde doen. Even een klein voorbeeld. Een van de jongens die hier zit, zijn vader zegt, hey, je moet de schuur opruimen. Nou ja, hij zegt het maar weer en ik doe het maar weer. Ik zal het dan maar doen, maar ik heb er geen zin in. Bijvoorbeeld, hè. Nou, dan doe je dat toch niet uit liefde. Of dat je zegt, tuurlijk pa, ik ga die schuur voor jou opruimen. Zo moeten wij de wet houden. Nou, dat lukt nooit. Ga maar in de auto zitten, wat je dan gevoeterd hoort van mensen die... Dat doe ik soms ook. Die man, dat. We kijken wie we zijn. Verkocht onder de zonde. En dat weet Jezus allemaal. Jezus weet het ook van die Haman en van die Agag en die Amalekieten. Maar hij laat het niet los, want die haat die is zo ver om tegen God te strijden. Die macht het te overwinnen. En dan roept zij, we zijn verkocht. Wij en ons volk. We willen de duivel ons allemaal verkopen. Maar wij hebben een andere koopsom. Als u gelooft in Jezus, en ik hoop het voor u allen. Als u gelooft in zijn naam, bent u gekocht. Niet door goud of zilver, maar door het dierbare bloed van Jezus Christus. Leest u in de Petrusbrief. Dan bent u gekocht. En weet je wat dat is? Als God u koopt, dan ben je zijn eigendom. Dan hoor je bij hem. Dat is toch geweldig? Hij heeft heerlijke beloften. Kijk, als je dit nou leest en je ziet hier dat God zomaar een stuur hebt, dat die koning niet kan slapen en precies Haman en dat die Mordechai op dat paard komt. En dat helemaal uitgewerkt, het plan van God, dat zegeviert altijd. En onze plannen, ook van prinsen, lees u dat in Psalm 146. Veste prinsen geen vertrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Zal men zijn hoop op mensen bouwen? Als hij sterft, dan vergaan al zijn plannen. Maar die plannen van God zijn eeuwig.
Amen.
Het wordt vervuld. Van dat koninkrijk van God. Daarom. We dachten, zeker in deze spannende tijd van Hezbollah, Hamas, Iran, al die aanvallen. Wat er gebeurt, 250.000 mensen staan met vlaggen te zwaaien daar in Nederland. Die mensen, stop ermee. Want tegen God kan je niet vechten hoor. Moet je niet doen. Het is echt zinloos. En ja. Ik heb een stukje geschreven voor het Kerkblad in Krimpen aan de IJssel. En op het laatst hebben we gezegd. Toch. En ik hoop dat u dat ook meeneemt. Vooral als je uit die gebieden komt. Dat de Heer Jezus zegt. Soms is het wel heel moeilijk. Om die woorden van Jezus ook toe te passen. Want hij zegt, zegen hen die u vervloeken. He, doet wel degene die u geweld aandoen enzovoorts. Dat je ook voor hen bidt. Ja, we zijn Nieuw Testament, die is niet meer die wraakpsalm hebben we allemaal. We zijn eigenlijk een beetje in dat humanisme terechtgekomen. He. We moeten toch allemaal lief zijn voor iedereen en goed zijn voor iedereen. Maar Hamas is dat niet, nog steeds niet. Ze moeten zich echt bekeren, want dat is een geest. Die al stopt nu die oorlog in Israël. Ze zullen toch proberen om Israël in de zee te drijven hoor. Dat is nooit weg. Dat zit gewoon in hun bloed. God kan dat veranderen. Daarom mogen we erom bidden, maar hebben er geen vertrouwen in. Nee, en Esther zegt we zijn verkocht. Woedend is de koning. Wie is dat? Dus hij zegt deze boze Haman. Nou, die verschrikt, hè, die man. De koning gaat woedend de tuin in. Hij loopt weg. En Haman denkt, ik moet toch proberen. Want hij denkt, hé, het kwaad is ten volle over mij besloten. Dit kan zo niet. Ik heb Esther ook een Jodin. Mordechai natuurlijk ook, dat wist hij wel. En of de koning dat helemaal geweten heeft, weet ik ook niet. De een zegt dit, en de ander zegt dat daarover. Maar al dat volk uitgroeit door mij en nu dit. Nou, hij verschrikte. De koning gaat de tuin in. Hij gaat proberen bij Esther toch nog een soort genade te ontvangen. Maar Esther kan dat niet doen, want deze man heeft zich niet alleen tegen haar gesteld, maar ook tegen God. God had tegen Mozes gezegd, zorg ervoor. Dat de naam van Amalek onder de zon en de hemel uitgeroeid zal worden. Zeg ik niet. Misschien ben ik wel heel humaan. Dus nou, toch maar even kijken of ik een beetje te helpen of dat. Zegt God. God gezegd. Maar er staat natuurlijk ook in de Bijbel. De Filistijnen, de Tyriërs en de Moren. Die zijn binnen u, o God, staat voortgebracht. En Agab uit... De stad die Jericho, Agab de Hoer, is toch ook behouden. God kan mensen redden. Maar ze hebben zich wel te bekeren.
Ja,
Ze hebben zich te knielen voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan, als je dat gedaan hebt, dan ben je ook Abrahams zaad. Al ben je uit de heidenen geboren. Echt waar. Dan mag je bij dat verbond van God horen. En zijn belofte. Nou, die koning is zo woedend. En Haman probeert dan nog genade te vinden bij Esther. En dan komt de koning terug en zegt, ga je nou mevrouw ook nog verkrachten op dat bed? En dan komt er een man binnen, Carbona. Dat is een hoveling. Hij zegt, de galg van Mordechai, 20 ellen hoog. Of 20 meter hoog. 50 ellen. En dan is het geloof ik 25 meter in die buurt. Staat gereed. Koning zegt, hang Haman eraan. Zo. Ja, wij weten het, hè. Haman, gehangen. Zo'n hoge galg. Goliath. Door David omgekomen, zelfs zijn hoofd eraf. Heel veel tegenstand. En toch, het blijft nog zo. Waarom eigenlijk? Waarom zou God niet zeggen, nou, het is een keer genoeg geweest? Die oude rabbijnen zeggen dit. Komt er nou dadelijk nou nog meer voor het Joodse volk? Is de Holocaust niet genoeg geweest? Daar is men nu mee in discussie. En men gaat dingen herijken. En men zegt, hé, dit is al de grote verdrukking geweest in... Sommigen zeggen dat, zoals een oude Neil hoorde ik net al. En, maar ik geef het allemaal maar aan God over. Ik blijf maar bij het woord van God. Dat was al de grote verdrukking voor de Joden, de Holocaust. Dat moet het nog erger worden, zeggen de rabbijnen. Kan toch niet? Dus ja, de geschiedenis is door God geschreven. Laten wij kort bij de Heer Jezus blijven, hem aanroepen. Want hij roept je, ook vanmorgen.
Amen. Ja.
Tot heil. Tot eeuwig geluk. Omdat hij van je houdt. Omdat God zijn zoon gegeven heeft naar deze wereld. En dat hij je zo koopt. En dat kostte hem zijn bloed. Hang hem daaraan. Dat was de Satan. En Jezus aan het kruis. Maar zonder de galg van Haman. Als die doorgegaan had in zijn plan. Was er geen kruis geweest. Dat was de bedoeling van de Satan. Ziet u? Maar nu is Jezus, die alleen stond, ook gehangen. Maar hij leeft.
Amen.
Hij is opgestaan.
Amen.
Hij bidt voor ons. We kunnen op hem aan.
Ja.
Je mag hem proberen. Probeert u het ook? Een beetje meer liefde hebben. Nog iets, een beetje meer. Geef dat in mijn hart. Ik heb maar zo'n klein beetje liefde voor u. Soms veel meer voor mezelf. Dat, hè. Ga daar maar om bidden. De Heilige Geest in je hart komt. Zeg, hij is mijn koning en mijn God. Halleluja. Amen.